Gemeente, we openen de schriften vanmorgen in het Nieuwe Testament, het Evangelie, de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 12, van 1 tot en met vers 11.
Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zout van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zei dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iscariot, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide, laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijn begrafenis. Want de armen hebt gelieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schade dan de Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat ze ook Lazarus zouden zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden, want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus.
Geliefde gemeente, wat is de Heer Jezus u waard? 100 euro? 200 euro? Misschien wel 1000. Of uw hele jaarsalaris. Is dat de Heer Jezus u waard? Of misschien alles? Want als God in je leven komt, zijn liefde uitstort in je hart, dan zeg je toch tegen de Heere, u mag alles hebben. Want er is er niets meer wat van jezelf is. Want onze catechismus zegt het toch, in beide, in leven en sterven niet mijzelf, maar het eigendom te zijn van Jezus Christus. En als ik zijn eigendom ben, dat betekent dat alles wat van u is, ook van hem is. Of is dat nog niet zo in uw leven? Als dat nog niet zo is, dan hebt u de wereld en de zonde en alles nog lief. Dan leeft u voor uzelf. Dan bent u nog buiten het koninkrijk van God. Dat is een ernstige zaak, gemeente. Besef dat wel. Want elk ogenblik kan het einde van uw leven er zijn. En hoe zult u dan rechtvaardig verschijnen voor God? We hebben hier een geschiedenis voor ons liggen van iemand die alles ervoor over had om de liefde te betuigen aan de Heer Jezus. Het is Maria. En dan schrijven we erboven de zalving te Bethanië. Ten eerste hoe de liefde wordt geopenbaard. Ten tweede hoe de liefde wordt miskend. En ten derde, hoe de liefde wordt gerechtvaardigd. Dus de zalving te Bethanië. Hoe de liefde wordt geopenbaard. Hoe de liefde wordt miskend. En hoe de liefde wordt gerechtvaardigd. En dan eigenlijk een centrale tekst is dan Jezus dan zeide, laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijn begrafenis. Want de armen hebt gij lieden altijd met u. Maar mijn hebt gij niet altijd. Dus hoe die liefde wordt geopenbaard. Het is de Heer Jezus die 6 dagen voor het paasfeest in Betanië is. Olijvenhof of ja, olijvenhuis of liefdeshuis, zo zou je het ook kunnen zeggen. Betanië was een plaats waar de Heer Jezus graag kwam. In het huis van Maria, Martha en Lazarus. En de Heer Jezus had ook Lazarus opgewekt. Maar nu is de Heer Jezus in het huis van Simon de Melaatse. En daar zit hij aan bij het avondmaal. Het avondeten zouden we kunnen zeggen. Er is een maaltijd en Simon heeft hem uitgenodigd. En Maria, Martha en Lazarus zijn er ook. Een goed gezelschap. Deze Simon Melaatse was waarschijnlijk door de Heer Jezus van zijn melaatsheid genezen. En misschien als dank dat hij de Heer Jezus aanbood bij hem te eten. En als die maaltijd plaatsvindt en dan is Lazarus er ook en dan staat er dat er vele mensen kwamen om hem te zien. Hoe hij uit de doden was opgewekt, dat kun je in een andere evangelie lezen. En dan zien we ook weer dat ze bereidden hem al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hen aanzaten. En Maria, de vrouw die aan de voeten van de Heer Jezus zat. Waarvan de Heer Jezus zegt, zij heeft het goede deel gekozen. Was daar ook. En Maria, die had een fles van onvervalste zalf. Nardis. Dat kwam van een plantje, van een wortel uit het Himalaya gebergte. En die wortel was zeer kostbaar. En die werd fijn gemaakt opgewarmd en het vocht wat eruit kwam werd gedistilleerd. En dat was eigenlijk die zalf. Dat was heel duur. Verschrikkelijk duur. Men deed dat in een alblaste fles. En er was een fles die was voor onderen breed. Maar hij liep uit tot een hele smalle hals. En als er dus gasten kwamen, dan werd die dure zalf, die zeer kostbare zalf, er werden een paar druppeltjes op het hoofd van de gasten gedruppeld. Als ze het feestzaal binnenkwamen of als ze aan de tafel zaten. Dat zal een heerlijke reuk gegeven hebben. Dat was eigenlijk een welkom geheten door de gastheer. Maar Maria heeft een fles van die onvervalste zalf, zeer kostbaar, 300 penningen, het was een jaarsalaris. En ze loopt naar de Heer Jezus toe en ze geeft hem niet een paar druppeltjes op het hoofd, maar ze breekt die fles kapot. Die hals eraf en ze giet de hele fles leeg. Een pond staat er, dat is ongeveer 400 gram, zoals het pond daar genoemd wordt in de Bijbel. 400 gram van die dure, kostbare olie. En ze schiet het uit over het hoofd en over zijn voeten, ja. En wat staat er? En er vervulde er het gehele huis. Waarom deed ze dat? Het was een uiting van liefde. Maar ook, de Heer Jezus zegt dat, ze deed dat ook ter voorbereiding van haar begrafenis, van zijn begrafenis. Hoe weet ze het dan? Hoe weet ze dat de Heer Jezus zal begraven worden? Want de Heer Jezus heeft menigmaal, of eigenlijk 3 keer heel uitdrukkelijk, gezegd dat hij zal lijden, dat hij in Jeruzalem zal gaan en zal lijden en dat hij zal sterven en begraven worden en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Maar de discipelen die wilden daar niet aan, want zij verwachten een ander koninkrijk. Zij wachten een koninkrijk waar hij zal heersen en de vijanden zal verslaan en koning zal zijn. Zoals David op de troon zou zitten, zo moest de Heer Jezus dan ook op de troon zitten. En ze dachten bij de intocht van Jeruzalem, en nu gaat het misschien gebeuren. Maar het gebeurde niet. De Heer Jezus ging rustig door met prediken. En als de Heer Jezus zegt dat hij naar Jeruzalem gaat en lijden moet, dan is het Thomas die zegt, nou dan laten wij dan ook maar meegaan en laten wij dan ook maar sterven. Maar u weet wat Petrus gezegd heeft, het zal u geenszins geschieden. Dat de Heer Jezus moest zeggen, Satan gaat achter mij. Gij verzint niet de dingen die van de mensen zijn, die van God zijn, maar van de mensen. Dus u begrijpt wel dat de discipelen daar echt niet aan willen en niemand wilde daar aan. Maar Maria had er wel iets van begrepen. Want zij had het bewaard tot de voorbereiding voor zijn begrafenis. U weet op de begrafenis als iemand gestorven was, dan werd hij gezalfd. Dat hebben die vrouwen ook geprobeerd toen de Heer Jezus was gestorven, maar het was de grote Sabbat, dus ze hebben hem niet kunnen balsemen en zalven, maar dat deden ze op die maand, op die zondagmorgen. Vroeg waren ze opgestaan om de Heer Jezus te zalven, maar hij was al reeds opgestaan. Maar hoe komt Maria ertoe om de Heer Jezus deze zalf te geven? Want ze had dat flesje al bewaard en hoe ze gespaard zal hebben, of ze zelf rijk geweest, we weten het allemaal niet, de schrift zwijgt erover, maar ze had er alles voor over. Ze heeft het niet gebruikt bij Lazarus. Bleef het flesje dicht. En dat er gezegd werd, na de 4e dag, hij riekt al. Er was geen zalf gebruikt. Maar ze heeft het speciaal bewaard voor de Heer Jezus. En ze heeft waarschijnlijk gezien de blikken van de fariseeërs en de schriftgeleerden. Ze heeft de dodelijke blikken gezien. Nu op deze dag, ze denkt, nu moet het gebeuren. Want als ik het nu niet doe, dan zal het te laat zijn. Straks kan ik er niet meer bij. Kan ik Jezus niet meer bereiken. Dus nu moet het gebeuren en zo heeft ze de liefdesdaad gedaan. En eens de Heer Jezus gezalfd. Het ruikt geweldig. Want de ruik vervulde het gehele huis. Het was een liefdedaad. De liefde tot de Heer Jezus Christus. Wonderlijk. We zouden het kunnen vergelijken met de koning die in het Hooglied wordt genoemd, die aan de tafel zit en mijn nardus vervulde zijn reuk. Koning die aan de tafel zit, hier zit de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. En ze heeft hem lief gekregen. En waarom? Hebt u de Heer ook lief? Hebt u de Heer Jezus lief? Zou u er ook alles voor over hebben? Of, nou ja, ik geef hem opdat hij me wat geeft. is zo uw godsdienst. Nee, geliefde, als de liefde Gods wordt uitgestort in je hart, dan heb je de Heere lief. Omdat Hij u dan eerst heeft lief gehad. Want de eerste die de Heer Jezus lief had, was het natuurlijk Maria. Want de mens, die heeft God niet lief. Bent u erachter gekomen? Van nature kennen we geen liefde tot God. Kennen we alleen maar liefde tot onszelf. We zijn zelf Heer en Meester. We maken zelf de dienst uit. En zo hebben we dat ook gezegd. In het paradijs natuurlijk. Hebben we het eigenlijk tegen God gezegd. Wij zoeken onszelf onze eigen weg. Wij willen niets meer met u te maken hebben. We kennen u niet. We willen u niet meer kennen. En elke zonde zegt dat eigenlijk ook. Maar de Heere was in haar leven gekomen. Hoe? Dat weten we niet precies. Maar het is duidelijk aan de vruchten te zien dat de liefde Gods in haar hart gekomen is. En nu stort ze als het ware die liefde weer uit over hem. En weet je wat ook zo gewonderlijk is? Dat zij de vernederde Heer Jezus lief heeft. Want Jesaja zegt, als wij hem aanzagen, had hij nog gedaante, nog heerlijkheid. De Heer Jezus was veracht en de onwaardigste onder de mensen geworden. Wie heeft daar nog liefde voor? Iedereen haat hem, toch? Ja, natuurlijk, toen hij Lazarus opgewekt had, ja, toen zagen ze wel wat in hem. Maar van nature zagen ze er niets in. En zeker niet in deze vernederde Christus. En van nature zien wij dat ook niet. Maar Maria had hem lief. In zijn vernedering. En ze zalft hem. Als een liefdedaad. Zoals een koning gezalfd wordt. Want zij herkende hem als de koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde en die regeren zal tot in eeuwigheid. Zij herkende hem als de grote profeet die van God gezonden is, die de armen het evangelie verkondigt. En ze kende hem ook als een priester. Want zij zag hoe hij moest sterven, lijden. En zo had de Heer Jezus het ook gezegd, dat hij lijden moest en sterven om zo de heerlijkheid te verwerven. Dat heeft ze al goed gehoord, want ze heeft aan de voeten van de Heer Jezus gezeten. Ze heeft dat goddelijk onderwijs ontvangen. Maar van de Heer Jezus zegt, zij heeft het goede deel gekozen. Is dat ook de begeerte van ons hart? Gemeente, dat wij graag veel willen weten van hem. Ja, dan zegt u, ik ken mijn Bijbel wel hoor, ik weet wel wat erin staat. En ik weet alles over het lijden van de Heer Jezus, ik kan het u allemaal vertellen. Oh ja, naar de letter weet u het wel. Maar weet u ook de geestelijke betekenis voor uzelf? Dat hij als die borg een middelaar gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Om u te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. En dat er alleen maar die weg was omdat hij zichzelf ten offer gaf. Een offer. Volmaakt. Want al die offers die in het Oude Testament gebracht werden, waren tekort. Maar dit offer van Jezus Christus, die zichzelf geofferd heeft en tot een vloek geworden is en gehangen is aan het vloekhout. En zo de rekening betaald heeft van de zonde der wereld. Dat is een gift die zo groot is, gemeente. Daar kunnen wij geen voorstelling van hebben. Dat God zichzelf gaf. Wat een liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wat doen we daarmee? Gemeente, neem dat eens mee in je hart. God die zijn eigen zoon gegeven heeft in deze wereld. Om voor de zonde te betalen. Om voor u de weg te banen. Dat u weer tot God gebracht kan worden. Dat u verzoend kan worden met God. Zou je hem niet lief hebben? Zou je hem niet begeren? Zou je hem niet zoeken? Zou je ook niet al je liefde uitstorten over hem? Zoals Maria dat deed. Zij gaf in die zalf heel haar hart aan deze hoge priester die zijn leven voor haar gegeven heeft. Liefde wordt geopenbaard. Ja, gemeente, dat zal ook in uw leven zichtbaar moeten zijn. Dat zal de wereld ook moeten zien. Hoe u staat tot Christus. Welke band u heeft tot Christus. Nou, ik zal een heel eenvoudig voorbeeld geven. Een man en een vrouw die veel van elkaar houden. Dat weten de buren ook. Dat weet iedereen. Je ziet dat stel. Je ziet ze bij elkaar. En je ziet hoe ze met elkaar omgaan. Dat wordt toch zichtbaar. Je kan het ook wel eens zien als een huwelijk slecht is. Dan zie je het ook. Dan zie je, ja, het is koud. Ze zijn hard tegenover elkaar. Er straalt geen liefde af. Nou, zo moet het toch zijn. Wij zijn christenen. Wij zijn toch gedoopt. We hebben belijdenis gedaan. We hebben ons verbonden aan deze Christus. Waar is het zichtbaar in uw leven? Dat de liefde van Christus uw hart vervult. Dat moet toch zichtbaar zijn. Ik was van de week, moest ik een bejaardenmiddag in Syriëns land houden. En toen vroeg er een man en een vrouw, wilt u met ons even meekomen? Wij hebben een zoon die ligt al 14 jaar aan een beademingsapparaat. Hij kan zich te roeren nog bewegen. Ik kwam daar binnen. En daar lag die jongen aan dat apparaat. En wat zei hij? Het eerste wat hij zei. God is goed. Kunt u dat ook zeggen? Ik werd er stil van. En toen zei hij, en als ik naar mezelf kijk, dan ben ik een en al zonde. En toen zei ik, joh, jij zonde? Je kan geen zonde doen, want je ligt hier. Ja, maar hier, zei hij, hier. Maar wat een grote liefde dat Christus zich aan mij geopenbaard heeft, zei hij. Dat hij voor al mijn zonden betaald heeft. En dat hij alle gerechtigheid verdiend heeft en dat ik nu mag delen in die liefde van Christus. O gemeente, daar word je stil van. Dan zie je gelijk, er is een band met Christus. Daar hoef je geen 5 minuten over na te denken, dat zie je. Liefde geopenbaard, maar nu ook liefde miskend. Als die zalf daar over de Heer Jezus heen gegoten wordt, dan zien we Judas en de discipelen. Judas vergrimpt. Gelijk heeft hij zijn commentaar klaar en hij zegt, die zalf die had voor 300 penningen, hij had het heel snel uitgerekend, dat is er zeker wel 300 penningen waard, dat is een jaarsalaris, want een penning is een uitbetaling voor een dagloon. Nou, 300 dagen werken we wel, toch? Want je hebt de zondag, die trek je eraf, dan kun je niet werken, dan mag je niet werken. Dus 300 penningen, dat is een jaar salaris. Nou, die hadden we aan de armen kunnen geven en daar hadden de armen, ja, daar plezier van gehad. Maar dit is verkwisting. En wat zei die er eigenlijk mee, gemeente? De Heer Jezus is het niet waard. Is dat ook bij u zo? Is het hij u alles waard? Heb je het echt wel eens in uw hart gezegd? Heer, u mag alles hebben. Als ik u maar heb. Maar Judas, hij was een dief. Het ging niet om die armen. Dat was wel een vroom praatje. En het klonk heel mooi. Jongen, wat heeft die man toch altijd maar erg in al die mensen die om, dat hij die armen wil verzorgen. Dat is toch geweldig. Maar het was niet eerlijk. Want hij was een dief, schrijft Johannes. Anderen schrijven er niet over. Maar ook de discipelen, ze gaan erin mee. En de waarde die hij de Heer Jezus toekwam, waren 30 zilverlingen. Weet je hoeveel geld dat was? Misschien 25 euro. Dat was de Heer Jezus waard. Want zo heeft hij hem verraden, verkocht. Meer gaf hij niet voor de Heer Jezus. Of wilde hij er niet voor ontvangen. En was hij hem ook niet meer waard. Want op dat ogenblik, dan beseft hij dat de Heer Jezus gaat sterven en dat de Heer Jezus zichzelf zal gaan geven tot een slachtoffer. En dat is het hem niet waard, want hij dacht dat hij koning zou worden en dat hij misschien wel de eerste plaats zou innemen. En dat zijn toekomst verzekerd was in de Heer Jezus Christus. Maar het ging niet om zijn zaligheid, het ging niet om zijn ziel, het ging niet om Christus, maar het ging om hemzelf. En zo kunnen wij ook God dienen, op onze wijze. Dat we keurig naar de kerk gaan, dat we bidden en dat we alles doen wat onze plicht ons vraagt, maar dat ons hart er niet aan gebonden is. Dat ons hart in de wereld ligt. Dat we onszelf godsdienstig dienen. En niet God. Gemeente, de discipelen doen ook mee. En dan zien we hier hoe eigenlijk dit liefdesoffer, deze liefdesdaad, miskend wordt. Waar de liefde van Christus zichtbaar wordt in het leven, daar zal de duivel ook bij zijn. En die zal dat aanvallen. Die zal dat proberen stuk te breken. Want denkt u dat er ook wat door Maria heen gegaan is? Als Judas dit zegt, want Judas was toch een discipele, waar de discipelen hoog tegenop keken. Want zelfs bij het laatste avondmaal lees je dat Judas, dat de Heer Jezus zegt, wat gij doet, doe dat haastelijk. En dat de discipelen denken, hij gaat naar buiten, hij gaat de armen nog verzorgen. Maar ging Jezus verraden. Zo hoog keken ze tegen hem op. Hij had toch wel gelijk. Moet dat nou allemaal zo? Misschien zegt u dat ook, moet de kerk dat dan zoveel geld hier aan uitgeven, daar aan uitgeven. Moet dat nou allemaal zo mooi? Ja, geliefde, wat hebben we voor God in zijn dienst over? U woont misschien zelf in een prachtig huis. Dan mag het huis van de Heer toch ook mooi zijn. Het is zijn huis. Zijn dienst. Tempel was ook een heerlijke, mooie plaats. Waar kostelijk moeite aan gespaard werd. Waar ook de liefde van het volk eigenlijk zichtbaar werd in de dienst van God. En zo vraagt de Heer het ook voor ons. Hij wil niet half gediend worden, maar helemaal. Alles is van hem. En als wij wat aan hem teruggeven, dan geven we terug wat van hem was. Wat uit zijn hand gekomen is. Wat hij verdiend heeft. Door zijn lijden en sterven. Laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijn begrafenis. Wij zouden het niet weten als de Heer Jezus niet gezegd had. Dat Maria dit bewaard had voor de dag van de begrafenis van de Heer Jezus. Dus zij begreep dat de Heer Jezus deze weg mocht gaan. En wat is dat tot versterking van de Heer Jezus geweest, gemeente? Dat er iemand was die zijn weg begreep. Het was als het ware een hulde op de weg die Christus ging. En de duivel is er als de kippen bij. En daarom zegt hij, Jezus, laat af van haar. Met andere woorden, doe haar geen moeite aan. En laat haar dit mogen doen. Want de armen hebt gij altijd met u. Die zijn er altijd. En die zullen er altijd blijven tot aan het einde van de wereld. God schiep rijk en arm. Moeten de armen dan niet verzorgen voor je? Zeer zeker. Daarom zegt hij, Jezus, je hebt ze altijd bij je. Je kunt ze altijd verzorgen. Je kunt altijd je gaven geven aan de armen. En wie de armen uitleent, die zal een kapitaal hebben. Dat staat toch in de spreuken. Maar Judas was een dief. Het ging niet om de armen. Het ging om hemzelf. Maar Heer Jezus doorziet het. Hij miskent de liefde. Maar ook ten derde, hoe liefde wordt gerechtvaardigd. Want de Heer Jezus, ook in dit, beschermt deze Maria. Want de armen hebt gij altijd met u. Maar mij hebt gij niet altijd. Ik ben maar tijdelijk. Ik ben gekomen op deze aarde. Ik heb mezelf vernederd. Ik ben aan u in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Arm werd hij. Hij daalde op deze aarde neer en hij was onder de mensen. Hen in alles gelijk. En hij leefde onder de mensen. Misschien zegt er wel een jongen of een meisje. Dat zou eigenlijk toch wel heel geweldig zijn als de Heer Jezus nou eens hier was. Hè. Die was toen op aarde. Je kon naar hem toe gaan. Maria die kon die zalf over hem neergooien. En ja. Als hij nou hier was, zou u hem dan herkennen? Ik denk het niet, gemeente. zal u een voorbeeld geven. Het was vroeger zo dat je, als je een familielid had of een kennis, laat maar zeggen, een kennis of een vriendin in Amerika, maar je had alleen maar briefwisseling. Want zo ging dat vroeger, hè. Je had geen telefoon waar je eens even kon kijken en je elkaar kon zien. Maar dat was vroeger zo niet. Je schreef brieven. En die brieven, die werden talrijker. En op een gegeven moment vertelde die vriendin dat ze naar ons land kwam. En dat ging natuurlijk met de boot. En je kende haar niet, je kende haar. Ze had geen foto gestuurd, maar alleen uit die brieven. En dan stonden ze dikwijls te wachten als dat schip aankwam en de gasten van dat schip afkwamen en stond je te kijken, wie zal het zijn? En soms gebeurde het dat zo iemand stond te kijken en die dacht, maar die is het. Hoe dat kwam, dat weet je niet, maar je voelde het zomaar aan en je zag het zomaar, want ze had zich in die brieven openbaar gemaakt. En het klopte ook nog. De Heer Jezus Christus is met het woord in ons midden, gemeente. Hij is nog veel dichterbij. Als hij toen op aarde rondwandelde, dan moest hij naar hem toe gaan. Maar nu komt dat woord tot u in de verkondiging van het woord. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij wordt u verkondigd, hij wordt u aangewezen dat hij de zaligmaker der wereld is. En dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus als u de schriften opent, dan vindt u hem. Want hij komt in dat gewaad van het woord tot je jongens en meisjes. Heel eenvoudig, als jullie aan tafel zitten en vader leest uit de Bijbel, dan zit hier Jezus bij jullie. En hij spreekt tot jullie. Maar goed luisteren. De Bijbel is het woord van God, het is het woord van Christus. Het levende woord, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar we vinden het maar saai, hè. Maar als nu de liefde van God in je hart gelegd wordt, dan wordt elk woord van betekenis. Dan word je hongerig en dorstig. Dan ga je verlangen om hem te kennen. Om hem te zoeken en hem te vinden. Want dan ga je lezen. Dat is net zo goed als u bij de notaris zit en u weet een familielid is overleden. En ik kan misschien wel 3 of 4 ton krijgen. Dan zit u echt met spanning te luisteren, toch? Dan slaapt u niet. Want je wil je naam horen. En een bedrag. Er is er nooit iemand in slaap gevallen. In de kerk wel. Ik zeg niet dat u slaapt, hoor. Zeker niet, dat zie ik hier wel. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als we nou werkelijk honger en dorst hebben naar Christus, dan is dat woord een levend woord. Dan is het de brief die God zelf schrijft aan je. Dan wordt je hart hongerig en dorstig en verlangt naar zijn stem te horen. Dan zoek je in het woord en is dat woord voor jou persoonlijk veel belangrijker dan de krant. En het nieuws. Want hier hoor ik de stem van Christus, mijn liefste. En waar wacht hij dan op, gemeente, dat hij van u wederliefde krijgt? En wat is dan die wederliefde, dat u uw hart uitstort voor hem? Zoals Maria die zalf uitstortte op zijn hoofd en zijn voeten. Dat hij u vindt in de binnenkamer. Op uw knieën. en uw hart uitstort voor hem. Daar wacht hij op. Doet u dat ook? Leeft dat ook zo in uw hart? Dat u graag de binnenkamer zoekt. Om zijn gemeenschap te ervaren. Want er is geen zoetere plaats, gemeente. Er is geen heerlijke plaats op de aarde. Er is geen mooiere plaats op de aarde dan als hij in de binnenkamer als een arme zondaar mag buigen voor hem. Zoals de verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En dan lacht hij zich neer voor zijn vader. Dat is een geweldig moment geweest, gemeente. Dat zijn de mooiste plekjes op de aarde die je kan beleven. En vanuit die binnenkamer wordt dan de lieflijke reuk. Die wordt geroken in deze wereld. En zie je ook bij mensen die dicht bij de Heere leven dat er een reuk vanuit een reuk des levens en niet des doods. Zo kan ons leven ook een reuken des doods zijn. En de Heer Jezus bemoedigt haar, want die zegt, dat evangelie zal over de gehele aarde gepredikt worden. Over de gehele aarde. En het zal tot haar gedachtenis zijn. Gaat het dan over Maria? Nee, natuurlijk niet. Het gaat over het werk van God. Het gaat over het werk van Christus, hoe hij zich te veroveren had om zondaren zalig te maken. Dat hij al zijn liefde heeft uitgestort over deze wereld, over uw leven. En ketst dat af op uw leven? Verhardt u daaronder? Of vernedert het u? Brengt het u aan zijn voeten? Om hem wederliefde, want liefde, dat is natuurlijk ook zo in een huwelijk, of als je verkering hebt, dan hou je van elkaar en dan de een geeft liefde en de ander ontvangt liefde, maar de andere geeft ook liefde. Dat is wederkerig. Als dat niet zo is, dan is het niet goed natuurlijk. Dat heb ik net al gezegd. En zo is het ook bij God. Als God zijn liefde uitstort in het hart, dan geef je ook wederliefde. Wij hebben u lief, omdat gij ons eerst hebt lief gehad. Maar die liefde wordt zichtbaar. Die straalt af in ons leven. Dat weten de buren ook, als het goed is. Ja, die man die gaat naar de kerk. Ja, en hij heeft het. Ja. Ik ben er niet voor hoor. Hoor je dan zeggen. Het scheelt me niks, heel die kerk niet. Maar die man is oprecht. Daar kun je van op aan. Ik hou niet van die kerk en zo, maar die mensen. Die en die is toch iemand. Waar ik respect voor heb. Omdat er iets afstraalt. Van de liefde van Christus. Dat wordt gezien in deze wereld. Maar wordt ook gehaat. Want de Heer Jezus zegt. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Dat is het. Wat we in deze wereld tegenkomen. Want waar de liefde van Christus gezien wordt, gemeente, daar zal de duivel ook altijd zijn. En daarom zal ook dit evangelie verkondigd worden. Dat Christus, hij die liefde verworven heeft en ons ook wil schenken. Opdat wij hem zullen liefhebben en zullen volgen en dienen. Want dat wil de Heer Jezus ook zeggen. Laat af van haar. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij niet. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En ik kom weder om u tot mij te nemen. En mag u dat dan ook weten, gemeente. Hij blijft niet op aarde. Als hij zijn werk volbracht heeft, dan is zijn taak klaar. Want dan kan hij uitroepen aan het vloekhout van het kruis: het is volbracht. Alles betaald. Alle gerechtigheid verdiend. En nu wil ik, wat ik verdiend heb, u allen schenken. Die genade, die liefde, die vrede, dat al uw zonden worden uitgewist. En dat het bloed van Christus u reinigt van alle zonden en u alle gerechtigheid geeft wat u verloren bent in het paradijs, dat hij dat u weergeeft. Want God is liefde. Liefde geopenbaard in deze vrouw, na de Heer Jezus Christus. En Christus openbaart zijn liefde aan deze vrouw. Hij neemt haar in bescherming. Hij neemt haar onder zijn hoede. Hij bestrijdt de vorst der duisternis. Laat af van haar, want dit heeft ze voor mij gedaan. Wat doet u voor Jezus, gemeente? Waar gaat uw hart naar uit? Hebt u ook al een flesje klaar? Ja, meneer Jezus hoeft toch niet meer begraven te worden en we hoeven toch niet meer te zalven? Hebt u ook alles gereed als u hem ontmoet, om uw liefde hem te schenken, uw hart voor hem uit te storten, hem alles te geven? U kan niks. U kan niks geven. U hebt niks. Ik ook niet. En toch, hij schenkt u die gave. Want dat lezen we dan ook in de Bijbel, van dat pond, u weet wel, die ponden, die mannen die ponden kregen, één kreeg 5 ponden, de andere 2 en 1 en 1. En die 5 die maakten er een dubbel aantal van, die 2 ook. Ze bewezen Gods liefde. Ze waren werkzaam. Ja, met de gave die ze van God gekregen hadden. Want hoe leeft u, gemeente? Leeft u met de wereld, de zonde? Is uw hart gebonden aan deze wereld? Dan kan u geen liefde aan hem geven. Maar als u door genade die liefde van God mag kennen in je leven, dan is het toch een begeerte om voor hem te leven. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Dan ga je met de gaven woekeren. Maar die ene was lui. Wat zei die tegen de Heer Jezus? Of tegen zijn Heer? Toen hij terugkwam, hij had het in een zweetdoek bewaard en een beetje onder de grond gestopt en dacht, nou, als hij terugkomt, dan geef ik het gewoon aan hem. Ik hoef lekker niks te doen. En weet je wat hij zei? Hij zei, ja, heren, ik wist dat u een hard heer was. U maait wat je niet gezaaid hebt. U vraagt iets wat ik niet kan. U vraagt mijn bekering en ik kan me niet bekeren. Had hij geen gelijk? Die heer zei, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, hè. Maar zo zei hij het niet, maar hij bedoelde dat wel. Maar, zegt hij, je had ook die pond aan de bank kunnen geven, aan de bank van vrije genade, dan had het verdubbeld geworden. Je bent een luizak. Je hebt niks gedaan. En waar liefde woont, daar zul je wel wat doen. Want dan kan je niet anders meer dan de gave die God gegeven heeft gebruiken in zijn dienst. Want hij zegt het. Als hij zegt tegen een mens, zondig niet meer. Als ik het zeg, dan heeft het misschien helemaal geen effect. Maar als Christus het zegt, wat hij zegt en gebiedt, dat doet hij ook. En dat voltrekt hij ook in je leven. En als hij je bedeelt met die liefde, dan kun je ook niet anders dan hem te volgen, hem te dienen. En zijn liefde weer terug te geven. Want dat wordt de begeerte van het hart. En dan neemt de Heer Jezus ook straks in die grote dag voor u op. Als hij komt op de wolken. Dan zal hij zeggen, komt in, gij gezegend des vaders en beërf het koninkrijk, wat weggelegd is voor de grondlegging der wereld. Want, ik was naakt, gij hebt mij gekleed. Ik was in de gevangenis, en gij hebt mij bezocht. Ik was hongerig, gij hebt mij te eten gegeven. En dan zullen die mensen zeggen, ja maar heren, wanneer? O, ze hebben al hun werken en alles wat ze voor de Heer Jezus deden, voor hunzelf waardeloos geacht, als niet geacht. God heeft het gezien. En hij let erop, hij wacht erop. Hij wacht ook van u op die zalf. Waar Aarons hoofd vervuld van was en van liefde droop. En uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Amen.